Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Eerst kreeg de bouw het beruchte stikstofbesluit voor de kiezen. En nu komen daar de giftige stoffen bij die voor grote problemen zorgen in onze baggerindustrie. Op sommige plekken wordt inmiddels al meer dan een half jaar niet gebaggerd. En dat levert een kettingreactie aan problemen op, want de bouw is voor zijn grondstoffen afhankelijk van de baggeraars. Maar opdrachtgevers zetten projecten stil en alternatieven voor de opslag van besmette grond, die zijn er onvoldoende. Dit is een economische ramp in de dop. Daarvoor waarschuwt althans de Vereniging van Waterbouwers, die samen met branchevereniging Bouwend Nederland een brandbrief schreef aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, hier aan tafel staat Edwin Lokkerbol. Hij is directeur van de Vereniging van Waterbouwers, dus een van de auteurs van die brandbrief. Edwin, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Voordat je ons gaat uitleggen hoe de baggeraars in de problemen komen door die giftige stoffen, heb je ook nog een bouwnieuwtje voor ons. Je had een waterverhaal. Hoe kan het ook anders dat je voor ons wil uitlichten?
Ja, het is aanlokkelijk om toch met die pas en die stikstofproblematiek te beginnen. Maar afgelopen weekend, ik meen op vrijdag of op zaterdag, was er de afsluiting van de Diefdijk op de A2. En eigenlijk is dat wel een mooi verhaal. Met grote betonnen constructies is de A2 tijdelijk afgesloten. Om weer de contouren van een dijk zichtbaar te maken die we sinds 1277 in het landschap hebben. Dus ik vond dat toch wel een mooi nieuwsfeitje. Dat gebeurt niet zo vaak, één keer in de 5 jaar. Maar daarmee zie je toch dat we zo lang geleden al begonnen zijn met waterveiligheid en dat het nog steeds zo zijn effecten heeft in het land.
Ja, en de bedoeling is dus dat dat weer zichtbaar wordt en dat straks ook automobilisten weer over een dijk rijden.
Nou, nee. Als je via de A2 rijdt richting Everdingen, dan kom je onder een constructie. Het lijkt op een viaduct. En dat is eigenlijk een onderdeel van de dijk. En één keer in de 5 jaar wordt die afgesloten. En tijdens het hoogwater in 1995, ja uit mijn hoofd, is die ook dichtgegaan. Dat vind ik toch wel grappig. Iedereen rijdt op de snelweg, maar eigenlijk rij je door een dijk heen. Sinds dit weekend weten we dat weer.
Dat hij het doet.
Dat hij het ook doet, ja. En dat die afgesloten kan worden
dus
bij hoogwater.
De test is geslaagd. Ja. Nou, dan over het baggeren en het stikstof. Iedereen ter wereld kent Van Oord en Boskalis, Hollands Glorie. Met nog 2 andere baggerbedrijven zijn zij de absolute wereldtop. Nederland is kampioen baggeren. Ik denk dat we dan niks te veel zeggen. Mm-hmm. Nog even hoe dat zo is gekomen. Het is natuurlijk de strijd tegen het water. Dat heeft zulke goede baggeraars opgeleverd, denk ik.
Nou ja, evident. Maar ook de afsluiting van een nieuwe waterweg. Nederland ligt in delta. En we zien dat wereldwijd ontzettend veel landen in delta's liggen. En dat de behoefte aan expertise heel groot is. Ik vind het heel mooi dat je begint met die grote baggerbedrijven, maar we hebben ook zo ontzettend veel kleine baggerbedrijfjes die tot in de haarvaten van Nederland zorgen dat we droge voeten houden.
En heel veel loonwerkers die in die baggerindustrie werken natuurlijk.
Zeker. En als we dat niet zouden doen met al die kleine baggeraars en aannemers, dan zou Nederland voor 1/3 onder water staan. Ja. Dus dat is echt een proces dat we continu moeten onderhouden.
Maar dat is net als in de droge bouw, werkt dat met heel veel onderaannemers die dan weer die klussen allemaal.
Nou, bijzonder in die sector is dat het vooral Rijkswaterstaat en waterschappen zijn die daarin belangrijke opdrachtgevers zijn.
Maar we halen dus slip uit plassen, sloten en vaarten om het waterniveau op peil te houden. Dat is één ding. Ja. Regenwater afvoeren, de scheepvaart door laten varen. Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillende doeleinden bij dat baggeren. Het stikstofbesluit, om daar nog eens mee te beginnen, want dat heeft voor de droge, traditionele bouw heel veel nadelige gevolgen. De bouw van wijken die ineens wordt stopgezet en ook andere problemen. In hoeverre heeft dat stikstofbesluit ook op de baggerindustrie invloed?
Nou, veel. Wat je ziet bij baggeren, wat vaak gebeurt, is dat je bagger op een paar manieren opslaat. Een van de manieren om bagger op te slaan is dat je baggerslip op de kant legt bij een boer. Maar sinds die boer ook weet dat hij in het kader van zijn nutriëntenhuishouding stikstof moet gaan reguleren.
Ja, nutriëntenhuishouding.
Hij moet stofjes gaan bijhouden, hè, wat hij uitstoot met zijn land. Dus hij heeft behoefte aan heel veel grasland. Mm-hmm. En wat doe je met baggeren bijvoorbeeld? Dat je baggerslip op de kant legt bij een weiland.
Ja, op het gras.
Op het gras, ja. Nou ja, goed. En dat wil die boer het liefst niet meer. Omdat hij genoeg stikstof wil kunnen uitstoten om te voldoen aan de voorwaarden. Ja, en dat is eigenlijk een bijkomend probleem. Dus we zien dat problemen elkaar gaan versterken. Ja. Die boer wil dat baggerslip eigenlijk niet meer zo op zijn land hebben.
Ja, maar goed, normaal werd het al niet op het land gelegd, maar werd het weer afgestort in plassen of niet?
Nou, beide. Er wordt zowel baggerslip mag op de kant gelegd worden. Een tweede is dat het heel vaak in zandputten wordt opgeslagen. En ten aanzien van die zandputten hebben we wel een groot probleem. Sinds eigenlijk 2 jaar is vast komen te staan dat er heel veel stofjes in de bodem zitten. PFAS noemen we dat. Mm-hmm. En dat zijn chemische stofjes die wij met z'n allen gemaakt hebben de laatste 50 jaar.
Ja, een van die PFAS-stoffen is PFOS, volgens mij. Ja, dat is echt de grote boosdoener.
Ja, PFOS en Genix, dat is ook een van die stofjes. Ik weet niet of je het kunt herinneren. Op Schiphol hebben we een keer een brand gehad. En toen is de grond vervuild met een van die stofjes. Nou, en dat was aanleiding ook voor de staatssecretaris om te kijken van hoe giftig zijn die stofjes eigenlijk.
Ja. En wat zijn het eigenlijk voor stoffen? Zijn het stoffen die we zelf produceren of die in consumentenproducten zitten?
Ja, vooral in consumentenproducten. We hebben heel veel van dat soort PFAS-stofjes. Als je een Gore-Tex jas hebt, is het daarin verwerkt bijvoorbeeld. In een Tefal-pan is het verwerkt. En het zijn stofjes die heel veel gebruikt zijn om allerlei gordijnen, consumentenproducten, ook brandwerend te maken. Dus ik durf te stellen dat Nederland barst van de PFAS-stofjes.
Ja, want, maar tegelijk, hè, want dat we die stoffen gebruiken, dat weten we al veel langer. En ook al dat ze al veel langer in de bodem verdwijnen. Voor mij wisten we dat al. Dat doen we al decennia. Waarom is dat nu ineens een acuut probleem?
Nou, omdat bij 2 grote calamiteiten, dat is een brand op Schiphol, eigenlijk vast is komen te staan dat in die blusmiddelen Gen X zit. Een van die stofjes onderdeel van die PFAS-familie. En ook Groemoer, het chemieconcern in Dordt, daarvan is vast komen te staan bij de productie, dat allerlei stofjes in de bodem terecht zijn gekomen. En tot op 2-3 jaar geleden wisten we eigenlijk niet wat de effecten van die stofjes zijn op de volksgezondheid.
Weten we dat nu wel? Of nemen we nu het zekere voor het onzekere?
Ja, we weten het niet helemaal. Dat is ook aanleiding voor de staatssecretaris geweest om het RIVM opdracht te geven. Van je onderzoekt dat heel goed. Nou, en voordat we dat weten, heeft de staatssecretaris eigenlijk beslist. Ik ga hele strenge normen stellen, zodat er veel meer onderzoek gedaan moet worden. Hè. Iedereen die een schop in de grond doet, moet onderzoek gaan doen. En die strenge normen zorgen er eigenlijk voor dat de boel opstrookt. Dat er te weinig ook onderzoekscapaciteit is momenteel om te zorgen dat alles onderzocht kan worden.
Ja, en vind je dat een redelijk streven van ook van de politiek? Om beter te gaan kijken naar die stoffen? Of vind je het ook een beetje overdreven? Wat ik ook wel eens heb met die hele fijnstofdiscussie. Ja. En met het stikstofbesluit. We zijn wel een beetje in paniek ineens, lijkt het. Van allemaal dingen die er normaal gewoon bij hoorden.
Ja, nou, de ellende is dat we dat niet weten, wat de effecten van die stofjes zijn. Dus ik vind het heel terecht dat de staatssecretaris heeft gezegd van joh, we gaan dat goed onderzoeken. Ik geef wel toe dat die norm enorm streng is geworden. Hè. Die is 10 keer zo streng geworden. We hebben het nu over 1/10 microgram dat nog ergens in mag zitten. Dat is 1/10 van een miljoenste.
Ja.
Maar wellicht zeggen we over 20 jaar dat het wel terecht is geweest. Dus die discussie
over better safe than sorry.
Ja.
Is het,
wat we wel zien is dat heel snel dit doorgevoerd is. En dat we de effecten voor de bedrijfstak vooraf niet goed genoeg in kaart gebracht hebben met z'n allen.
Ja, en dan gaat het nu specifiek over die PFAS. Hè? Maar je had eigenlijk al dat er beleid moest worden gevormd door het ministerie en met RIVM over de, wat ze noemen, de ZZS, hè? De zeer zorgwekkende stoffen.
Ja,
dus het is een beetje een afkortingenfestival.
Nou, we proberen het simpel te houden, anders raken mensen de draad kwijt. Maar die PFAS, dat bestaat uit 6000 stofjes en we weten allemaal nog niet wat erin zit. Dus het is heel goed dat de staatssecretaris optreedt, maar om eerlijk te zijn, als we nu iedere 2 jaar zo'n stofje krijgen waarbij we niet weten wat de effecten voor de volksgezondheid zijn, ja, wordt het op een gegeven moment nog wel heel lastig om te baggeren en te bouwen in dit land. Nou, en dat is het gesprek dat we heel graag met de staatssecretaris willen voeren. Hoe gaan we hiermee om? Ja. Met al die stofjes.
En bij welke projecten, waar zorgen die giftige stoffen nu voor problemen? Is dat bij de grote rivieren of zijn het de kleine sloten in landbouwgebieden?
Ja, alles eigenlijk. Een aantal baggerwerkzaamheden op de Maas en de Waal bijvoorbeeld zijn stilgelegd. En dat komt omdat we dat baggerslip wat eruit gehaald wordt, dat wordt met een kraan eruit gehaald of kan worden opgezogen, dat kunnen we niet meer kwijt, omdat dat ook niet meer in zandputten mag worden opgeslagen.
Ja. En de boeren willen het niet meer op hun gras hebben?
En de boeren willen het niet meer hebben. En het punt wat de staatssecretaris wil maken is dat dat baggerslip mogelijk die stofjes bevat. Hè, en met het onderzoek moet dat worden aangetoond. En ze is bang dat door dat op te slaan in zo'n hele diepe zandput, die kan wel 20, 30, 40 meter diep zijn, dat het in contact komt met het grondwater.
Ja.
Dat is het hete hangijzer.
Ja, en dan sijpelt het eigenlijk door naar de rest van de grond. Maar wordt er nog wel gebaggerd of ligt alles stil?
Ik durf te stellen dat 70% stil ligt.
70%.
Ja.
En dus in de Waal met name is dat denk ik een opvallend groot project.
Ja. Ja. Nou, maar ook een waterschap als Delfland. Hè. Dat hebben ze zelf op hun website gezet.
Nou ja, daar las ik trouwens, Hoogheemraadschap Delfland, dat er sinds december vorig jaar niet meer gebaggerd wordt.
Ja.
Dat lijkt mij dan heel lang. Dat is al meer dan een half jaar ligt dat stil. Hoe lang kunnen we eigenlijk zonder baggeren toe? Want ik kan me voorstellen dat het zich ook ophoopt.
Nou, dat is lastig te zeggen. Je moet dat echt per waterschap bekijken. In een cyclus van 3 of 4 jaar wordt er vaak gebaggerd als het gaat om van die kleine slootjes. Dus
als er gebaggerd is, is het voor 3, 4 jaar goed?
Ja, vaak wel. Op grote vaarwegen is dat een ander verhaal. Omdat je daar vaak in het kader van groot onderhoud continu programma's hebt draaien. De collega's van BL en Schuttervaart, die gaan over de binnenvaart, hebben ook al aangegeven, nou, we moeten dit goed in de gaten houden om ook de consequenties voor het scheepvaartverkeer goed te monitoren.
Ja, bijna 2 miljard euro gaat erom in de Nederlandse baggerindustrie. Wat kost deze gifstoffencrisis?
Nou, we hebben een belrondje gemaakt langs de leden van de Vereniging van Waterbouwers. Vandaag had ik nog 1 lid aan de telefoon die vertelde. En dat is nog geen eens een groot bedrijf. Hè, dat is een wat groter MKB-bedrijf. Die vertelde als dit zo doorgaat tot december dat het wat 10 miljoen gaat kosten.
Zo.
Dus als we dat uitsmeren over mijn complete ledenbestand. En ik ga ook kijken bij de collega's van Cumula, van de loonwerkers, Cascade, Zandwinning en Bouw in Nederland. Dan
moet je extrapoleren.
Ik denk dat dat echt wel richting de 200 miljoen gaat.
Zo. En hoeveel bedrijven worden hier dan door geraakt? Zoals die ene die je net sprak, is dan een middelgrote, schat ik zo in.
Ja, nou, dit gaat echt om duizenden bedrijven. Er zijn ontzettend veel bedrijven die in opdracht voor waterschappen werken. Hè. Daar hebben we er 21 van in Nederland. Rijkswaterstaat is ook een grote opdrachtgever. En wat ik boeiend vind aan dit probleem is dat we echt met de bedrijven ook toenadering tot Rijkswaterstaat en de waterschappen zoeken. Dit is geen kwestie van het niet eens zijn met normeringen of de staatssecretaris. We hebben hier met z'n allen last van. Dus ook Rijkswaterstaten en waterschappen proberen mee te gaan in het overleg. Mm. Omdat Rijkswaterstaat ook toegeeft dat er veel te veel onduidelijkheid is over de interpretatie van al die moeilijke normen.
Ja, maar het kan niet anders of dit gaat ook banen kosten dan.
Daar zijn we wel bang voor, ja. Kijk, maar
dat zie je nu nog niet gebeuren?
En niet direct. Ik zie het wel gebeuren bij een aantal baggerbedrijven die gespecialiseerd zijn in, dat noemen we dan, kleinschalig baggerwerk.
Mm-hmm.
Die doen niets anders dan baggeren voor 3 of 4 waterschappen. En een aantal daarvan hebben gewoon geen werk. En nou, als je geen werk hebt en je werkt voor 2 of 3 opdrachtgevers, Dan is je rekening courant snel leeg.
Ja.
Dus die gaan echt na de zomer de problemen merken.
Ja, want ik noemde het een gifstoffencrisis. Maar is het ook echt een crisissituatie voor jullie sector?
Ja, vind ik wel. Ja. Ik ga mijn 6e jaar tegemoet in deze mooie sector. En dit op deze schaal hebben we nog niet eerder meegemaakt. In 2008 hebben we een bouwcrisis gehad. Hè. De droge bouw werd veel harder getroffen dan de waterbouw. Maar een crisis in dit formaat heb ik niet eerder meegemaakt.
Ja. En nou beperken de problemen zich ook niet tot de bouwsector, hè, tot de droge bouw. Ja. Als er niet gebaggerd wordt, dan wordt er op de duur ook minder gevaren. En je zei het al, Schuttervaart, de branchevereniging voor de binnenvaart, die maakt zich ook grote zorgen. Wat zeggen zij dan tegen jullie?
Nou, kijk, regelmatig baggeren is cruciaal voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Dus we hebben geregeld overleg met ze op welke delen van rivieren gebaggerd moeten worden op basis van signalen van zowel Rijkswaterstaat of van schippers.
Mm-hmm.
We hebben ook te maken met wisselende waterstanden.
Want hoe beïnvloedt dat de veiligheid dan van de scheepvaart?
Nou, een schip heeft een bepaalde hoeveelheid water onder de kiel nodig om veilig te kunnen varen. We zien de afgelopen 3 jaar dat de waterstand sterk wisselt. Veel droogte en veel water. Ja, dus dat daalt en stijgt veel meer dan 10 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je wat frequenter moet baggeren. En de BLN Schuttervaar maakt zich zorgen over de veiligheid van scheepvaartverkeer.
Ja. Oké, maar goed, er zijn waarschijnlijk ook andere problemen. Want we hadden het ook als baggerspecie, die dan ook weer als grondstof misschien gebruikt wordt voor bouwmaterialen.
Ja, overigens, het woord bagger vind ik wel interessant. Ik heb Rutte een paar keer...
Modder.
Toen hij ergens ontevreden mee was...
Wat stoerder nog.
Hij gebruikte was de uitdrukking bagger. Bagger is eigenlijk een samenstelling van zand, wat aarde en organische materialen. Ja. Dus mooi. Zij is als proeven nu in het noorden van het land om dat als bouwgrondstof te gebruiken. Mm. Om weilanden op te hogen. Maar we hebben ook problemen met zandwinning. Mm. In de grote rivieren.
Ook gifstoffen gerelateerd?
Ja. Ja. Nou, je hebt de verplichting om op het moment dat je zand ergens uithaalt, om dat te onderzoeken, voordat je dat ergens anders neerlegt. Het grote probleem is dat er zoveel onderzocht moet worden, dat alle onderzoeksbureaus die dit kunnen, helemaal vol zitten. Er zijn wachttijden momenteel om te bemonsteren. Dus het stroomt op.
De laboratoria zijn volledig bezet.
Ja, we constateren dat laboratoria volledig bezet zijn. Ja. Wachttijden tussen de 8 weken en 3 maanden zijn tegenwoordig gebruikelijk. Nou, je zou maar een partij bouwgrondstoffen nodig hebben momenteel.
Ja. En dan moet het eerst allemaal een stempel van goedkeuring krijgen.
Ja, ja. Dat klopt. Nou.
En allemaal door die jacht op die giftige stoffen die er mogelijk in zit. En nou heb je een brief geschreven aan staatssecretaris Van Veldhoven samen met Bouwen Nederland. Wat willen jullie van de staatssecretaris? Hoe moet zij nu acteren?
Nou, we willen dat ze heel goed onderzoekt in hoeverre, met betrekking tot tijdelijk handelingskader, wat ze heeft gemaakt, een aantal zaken versneld konden worden. Wij willen sneller onderzoek van het RIVM naar de hoogte van die norm. Mm-hmm. We zeggen niet dat die norm te hoog is, hè, maar wat we wel zeggen is, onderzoek nou heel goed en versnel dat onderzoek en maak er ook meer geld voor vrij.
Niet die microgram per kilo of wat was het?
Ja, nou, misschien is dat wel een juiste norm, maar maak nou meer geld vrij om in ieder geval duidelijk te maken, ook aan opdrachtgevers, wat de situatie is. Mm. Een tweede punt wat we willen.
Ja, hoeveel geld trouwens?
Nou, ik denk dat je met een budget, hè, en dat kan redelijk bescheiden zijn, van tussen de 10 à 20 miljoen, al ontzettend veel kan doen om problemen wat onderzoek betreft in de sector op te lossen.
Ja. Nou ja, en op een mogelijke schadepost van, wat was het, honderden miljoenen?
Ja, is dat niet heel veel geld, denk ik?
Is dat niet onredelijk?
En wat de staatssecretaris denk ik ook moet doen, is dat ze overleg moet gaan met provincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Grond, ook bij groot grondverzet, wordt in Nederland opgeslagen van die zandputten.
Mm-hmm.
Een aantal zandputten zouden best geschikt gemaakt kunnen worden voor opslag, door bijvoorbeeld die zandputten met een kleilaag te voorzien. Een aantal zandputten zijn geschikt en de risico's, denk ik, voor het grondwater zijn vrij beperkt. Nou, zorg nou dat daar heel goed onderzoek naar wordt gedaan. Een gemeente kan daar een vergunning voor verlenen. Of kan althans ook toestemming daarvoor geven. Omdat de gemeente bij zo'n zandput, dat noem je dan een beetje technisch, het bevoegd gezag is. Mm-hmm. Die moet toestemming geven. Ga overleggen met die gemeente onder welke voorwaarden ze versneld die toestemming kunnen geven. Dat is iets dat we heel graag willen.
Ja. Nou klinkt het mij niet in de oren als je zegt van, er moet geld komen voor meer onderzoek naar, alsof dat al een hele definitieve oplossing is.
Nou, dat klopt. Maar maak nou eerst duidelijk wat de norm is, zodat we daar geen discussie meer over hebben. En ga zorgen dat er voldoende onderzoekscapaciteit is, zodat als partijen en aannemers onderzoek moeten doen, ze ook snel terecht kunnen bij die onderzoeksbureaus.
Mm-hmm.
Dus aan die kant zou een versnelling.
Ja, maar dus ook om die prop weg te werken, ja, die er nog zit bij de laboratoria. En voor de lange termijn, als dat eenmaal geregeld is, hoe kan je dan hieraan tegemoetkomen?
Nou, het grote probleem is, we hebben het nu over één zo'n stofje. Maar die familie PFAS bevat 6000 stoffen. De vraag die we ook hebben aan de staatssecretaris is, zorg nu voor een blijvend programma op die hele groep PFAS-stoffen. Omdat we over 2 of 3 of 4 jaar misschien weer tegen problemen met een ander stofje aan gaan lopen.
Ja. Dus ja, we hebben het stikstofbesluit al. Hè. Dat staat op de agenda van de Tweede Kamer ook. Daar is veel om te doen. Maar die giftige stoffen waar we nu over hebben, staan die al op de agenda in Den Haag ook? Of is het alleen maar op bestuurlijk niveau?
Ja, op bestuurlijk niveau. Op bestuurlijk niveau staat het nog niet op het. Is het nog niet zo geprioriteerd dat we denken dat ze dat snel oppakken, overigens. Ik weet wel dat een aantal Kamerleden bij het reces en bij een algemeen overleg in de Kamer daar vragen over gaan stellen aan de staatssecretaris.
Dat is ook wat jullie doen natuurlijk, die mensen benaderen om dit hoog op de agenda te houden. Of te krijgen in eerste instantie.
Ja, het zou veel hoger erop moeten. Maar vooral omdat de consequenties voor waterveiligheid evident zijn. Hè? Als we niet meer kunnen baggeren in dit land. Ja, ik wil niet zeggen, dan stopt het ganse radenwerk. Het zou grootspraak zijn. Maar dan hebben we echt een probleem wat de waterhuishouding betreft.
Is duidelijk, de crisis met de gifstoffen. Ook voor de baggerindustrie.
Zeker.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Dankjewel.
BNR Bouwexpo.
Ja, en voor de Bouwexpo ga ik weer met Judith Laanen praten. Hoi Judith.
Hallo.
We gaan met de trein naar Litomyssel.
Ja, Litomyssel.
Litomyssel, waar ligt dat?
Dat ligt ongeveer 2,5 uur ten oosten van Praag, dus in Tsjechië.
Oh, en hoe lang is dat reizen met de trein? Dan ben je wel een dag onderweg.
Nee, dat is dus 2,5 uur met de trein.
Oh ja, van Praag dan?
Ja, van Praag. Ja, sorry. Nee, als je vanuit Nederland gaat, dan ben je wel een dag onderweg inderdaad.
Oké, okay, en wat zien we daar?
Daar staat dus een heel bijzonder kasteel uit de tijd van de Renaissance.
Ah, ja. En wat maakt het een bijzonder kasteel?
Nou, het is dus het grootste kasteel in Tsjechië uit die periode. En sinds 1999 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En ik was daar verzeild geraakt omdat een vriendin van mij een bruiloft had in dat dorpje. Dus ik dacht, we gaan naar Praag, maar we gingen dus ook nog 2 dagen naar een van de dorp. Waar dus een heel mooi gebouw stond. Dus ik dacht, moet ik natuurlijk delen hier in de Bouwexpo. In 1568 zijn ze begonnen met de bouw. In 1581 was dat af. Ze hebben er ongeveer 13 jaar over gedaan. Dus.
Nou, dat is nog vrij vlot, denk ik.
Dat is vrij vlot, inderdaad. Ja. En het is dus een voorbeeld van een speciaal soort kasteelgebouw, want het heeft namelijk zuilengangen.
Oh,
dus
prachtig.
Als je die binnenplaats opstapt en je kijkt zo omhoog en om je heen, dan zie je eigenlijk allemaal overal overdekte gangen met zuilen.
Een beetje kloosterachtig.
Precies, ja. En de gevel is ook bijzonder, want het pleisterwerk hebben ze met een speciale techniek gemaakt. Dat heet sgraffito. Dus S en dan graffito en dat dan als één woord. Dan denk je, hoe werkt dat? Dat heb ik even opgezocht. In verse mortel kras je dus een tekening. En die kleur je dan vervolgens. En dat doen ze dan weer volgens de techniek die ze ook met fresco schilderingen maken. Namelijk fresco's maak je dus door verf meteen op natte kalk te doen.
Ah.
Dus het is een soortgelijke techniek, maar dan anders. En hier is het dus licht beige en licht bruin. En het lijkt dus heel erg alsof er soort tegeltjes op zitten. Dus ze hebben overal een soort hoekjes gemaakt dat het een soort schaduw lijkt. Dus als je dan dichterbij komt, denk je, oh, het is gewoon pleisterwerk. Dus van een afstandje ziet het er heel spectaculair uit.
Prachtig 16e eeuws bouwwerken. Ja. Een van de zijgebouwen is ook nog interessant.
Ja, daarvan dacht ik, daar hoort muziek bij, Paul. Herken je het?
Ja, ik herken het wel. Maar ik moet zeggen, deze quizvragen laat ik wel aan me voorbij gaan.
Oké, okay, nou, dit is de Moldau van Smetana. En dat is een van de belangrijkste Tsjechische componisten. En het leuke is, die is dus geboren in de brouwerij die naast het kasteel stond. In 1824. En dan denk je, hoezo dan? Nou, zijn vader die was als brouwer in dienst bij een van de families die toen dat kasteel in eigendom had. En ik had leuk extra gratis bonus detail van deze week. Want het centrale plein van dat dorpje, Litomyssel, dat is dus vernoemd naar Smetana. En er staat ook een standbeeld van hem. Is een leuk plein. En naast dat plein, aan weerszijde, heb je dus ook een soort onderdoorgang. Dus er zijn de woningen overheen gebouwd. Daar hebben ze dus allemaal winkeltjes. Dus dat is een beetje zoals dat kasteel, dat je daar ook gewoon een beetje zo in onderdoorgang loopt.
Allemaal naar Litomyssel, denk ik.
Precies.
De volgende keer.
Ja.
En volgende week, waar heb je het dan over?
Nou, ik dacht, dan moeten we het even over Naturalis hebben.
Dichter bij huis.
Precies, Leiden. Het Natuurmuseum, want dat is net weer geopend. Dat is 2 jaar
opnieuw geopend.
Opnieuw geopend, ja, het is gerenoveerd inderdaad. En ik zag een plaatje, ik dacht, daar moet ik heen. Want ze hebben dus 3 blokken op elkaar gezet, zo lijkt het. Een soort doorsnee van gestapelde aardlagen. Weet je wel, zoals je doorsnee van de aarde maakt, daar lijkt het heel erg op. Dus ik dacht, nou, dat is heel treffend. En ik ben heel benieuwd hoe dat er dus uitziet.
Nou, dat horen we dan allemaal volgende week.
Precies.
In BNR Bouwmeesters. We worden altijd blij van tips. Die kunt u mailen naar bouwmeesters@bnr.nl. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.